Shalom, leuk dat je luistert naar IB Podcast. In het hart van de Romeinenbrief vinden we de hoofdstukken 9, 10 en 11. Ook wel eens de vergeten hoofdstukken van het Nieuwe Testament genoemd. En dat is apart, want juist in deze drie hoofdstukken geeft God een duidelijk beeld over zijn plan met Israël. Mijn naam is Jacqueline Lohman en vandaag ben ik weer in Emmeloord. Bert Boer neemt ons mee naar Romeinen hoofdstuk 10 en wel vanaf het 12e vers. Bert, wederom enorm bedankt voor jouw bijdrage en het woord is aan jou.
Dankjewel. Ik wil met jullie graag lezen Romeinen 10, vers 12 tot en met 21. En vers 12 begint als volgt. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben ze dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover. In de vorige podcast, die ging over de eerste 11 versen van Romeinen 10, is de weg naar behoud voor het volk Israël wel heel duidelijk weergegeven. Geloof is iets dat je met je hart doet. En dat in je hart wordt bewerkt, dat aan je wordt gegeven als een geschenk van God. En met dat hart geloof je, zoals in vers 10 staat, tot gerechtigheid. Dat betekent dat je in je hart weet dat Gods gerechtigheid daarin bestaat, dat Hij in het offer van zijn Zoon jouw ongerechtigheid op zich heeft genomen, om jou in Hem rechtvaardig te kunnen verklaren. En dit is ook de weg naar God en de weg naar behoud voor Gods volk. Met je mond, om zo nog even terug te komen op Romeinen 10, vers 10, belijd je tot zaligheid, tot verlossing. Je getuigt met je mond dat er maar één weg is tot zaligheid en dat is door verzoening die de Heer Jezus tot stand heeft gebracht, doordat Hij zijn leven gaf in plaats van jou. Hij deed dat in de eerste plaats voor zijn volk, voor de verloren schapen van het huis van Israël, maar door hun val is het heil, de verlossing ook, tot ons gekomen. Je proeft door de hele Romeinenbrief dat gelovigen uit de Joden die Jezus als Messias belijden en heidenen die Jezus als Messias belijden, maar moeilijk met elkaar door één deur kunnen. Paulus benadrukt daarom in de Romeinenbrief wat ons aller oorsprong is. In Romeinen 3 vers 10 staat dat we allemaal, Jood en heiden, wat onze oorspronkelijke natuur betreft, in Gods ogen niet rechtvaardig zijn. Dat is onze uitgangspositie als ongelovige mensen die van God vervreemd zijn. Iemand verwoordde dat naar mij ooit als volgt. We zijn allemaal gebeten door diezelfde slang. Geen onderscheid tussen Jood en heiden. En hier in Romeinen 10 zien we dat we allemaal, Jood en heiden, alleen maar rechtvaardig verklaard kunnen worden door geloof in Jezus de Messias. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, lezen we in vers 12 als het gaat om de verlossing. De Griek staat hier voor de niet-Jood, waar wij dus ook onder vallen. Het is niet zo dat de Jood via een andere weg behouden kan worden dan door Jezus Christus. In Handelingen 15 is een belangrijke vergadering, omdat ze niet met elkaar door één deur kunnen. En dan worden er afspraken gemaakt waar heidenen zich aan moeten houden, opdat de Joden zich daar niet aan storen. Maar dan staat er in vers 11 van Handelingen 15, maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij, Joden, behouden te worden op dezelfde wijze als zij. En die zij, dat zijn de heidenen. Zie je, geen onderscheid. In Romeinen 12, vers 10 wordt benadrukt dat we één en dezelfde Here hebben die rijk is voor allen. Dat betekent, hij heeft een rijkdom, een overvloed aan genade en heil, verlossing beschikbaar voor allen die hem aanroepen. De rijkdom is voor Jood en heiden die samen hem aanroepen en belijden dat Jezus Heer is. Dat hij Kyrios is, dat hij de gezalfde van God, dat hij de Messias is, de verlosser. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat lezen we in vers 13. Want ieder die de naam van de Here zal aanroepen, zal zalig worden. Hier in dit vers zie je onder andere hoe belangrijk het is om de Bijbel als Joods boek te lezen en hoe belangrijk het is dat je Oude en Nieuwe Testament niet van elkaar kunt scheiden. Want vers 13 over het aanroepen van die naam is een verwijzing naar Joël 2 vers 32. De profeet Joël doet daar verslag van de dag des Heren, de wederkomst van de Heer Jezus, die door angstwekkende tekenen zoals bloed, vuur en rookzuilen vooraf zal worden gegaan. En in die grote benauwdheid zal er een angstkreet onder het Joodse volk weer klinken die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. En dan zal de naam van de Here worden aangeroepen. Uit de context van Joëls profetie kun je opmaken dat het voornamelijk Joden zullen zijn die dan Gods heilige naam tot hun redding zullen aanroepen. Paulus, die plaatst deze woorden over het aanroepen van de naam van de Heer, echter niet in de context van de dag des Heren, en hij beperkt deze woorden ook niet tot alleen zijn broeders uit het vlees. Het is voor Jood en heiden. Na de Pinksterdag komt er een moment dat ook de heidenen de naam van de Heer tot hun heil zullen aanroepen. En in de toekomst zal er een moment zijn dat Israël die naam tot hun redding zal aanroepen, zoals voorzegd door de profeet Jeremia. In Jeremia 23, vers 5 en 6, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Wie anders dan de Heer Jezus Christus komt deze naam toe? De Heere, onze gerechtigheid. Hier wordt de gerechtigheid van God dus al in het Oude Testament gelinkt aan de naam van Hem die als koning zal regeren, de Zoon van David. En dat is Jezus de Messias. Er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor zij behouden worden.
Voor meer info, studies en natuurlijk podcast, kijk je op www.israelandthebible.nl.
Wat een discussie steeds over de vraag of je wel of niet moet evangeliseren onder de Joden. Natuurlijk moeten we ons bewust zijn van wat in de naam van Jezus het Joodse volk is aangedaan. De kerk die het antisemitisme, onder andere door de vervangingsleer, heeft aangewakkerd met alle gevolgen van dien. Maar is het niet net zo erg als je ze de weg tot behoud onthoudt? Ook zij, juist zij, Gods volk, zijn geroepen om de naam van de Heer aan te roepen. Maar, vers 14, hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? Pas als je tot geloof bent gekomen, kun je de Heer Jezus Christus als je persoonlijke redder aanroepen. Maar valt hun ongeloof hen wel aan te rekenen? Hebben ze wel over hem gehoord? In vers 14 staat daar min of meer een retorische vraag. Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Het belang van horen is groot. Dat kun je ook lezen in vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Je moet het wel horen om te weten waarom je de naam van de Heer moet aanroepen, anders kun je ze dat ook niet kwalijk nemen. En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Maar hebben ze werkelijk niet gehoord en is er dan niet gepredikt, is er dan niet verkondigd? Zijn er dan niet mensen, zoals in vers 15 staat, mensen die gezonden zijn? Jazeker wel. En de apostel Paulus verwoordt dat met een citaat uit wederom het Oude Testament uit de Tenach en wel Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. In de context van Jesaja 52 gaat het om de blijde aankondiging van de terugkeer van God naar Sion als koning en het aanbreken van de Messiaanse tijd. De apostelen van Jezus hebben hetzelfde evangelie verkondigd, dat de Messias koning zal zijn en in hun verkondiging stond het heil en de heerschappij van de Heer Jezus Christus centraal. Nee, God is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van de Joden. Hij heeft zijn predikers wel uitgezonden. Deze hebben hun taak naar behoren uitgevoerd. Ze hebben het evangelie verkondigd. Niet alleen op het grondgebied van Israël, maar ook daarbuiten aan de Joden in de diaspora. Dat wordt ook bevestigd in vers 18. Hebben ze het dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden van de wereld. Opnieuw weer een citaat uit de Tenach, namelijk Psalm 19 vers 5. Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot het einde der wereld hun woorden. Woorden gebaseerd op de Torah, op de Tenach. Want daar klinkt al het getuigenis van Christus, van de Messias. Onder andere in de tijd van Mozes. En we zien dat bevestigd in 1 Korinthe 10 vers 4. En allen dronken dezelfde geestelijke drank, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen meeging. En die rots was de Christus. Als Paulus de vraag stelt in vers 19, heeft Israël het dan niet begrepen, haalt hij diezelfde Mozes aan die namens God het volgende heeft gezegd. Ik zal u jaloers maken door wat geen volk is, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Deze tekst die wordt vaak zo uitgelegd dat wij, zijnde dat onverstandige volk die nu deel hebben aan Gods heil, dat wij de Joden jaloers moeten maken. En dat moeten we dan vooral doen door onze levenshouding en vooral niet door te spreken over het evangelie van de Heer Jezus Christus. Maar wat moet ik dan met Romeinen 10 vers 17, dat het geloof is uit het horen? Het is trouwens de vraag of hier het tot naijver, tot jaloezie opwekken van Israël door gelovigen uit de heidenen, of dat ons als een opdracht is gegeven. Want dat Israël door gelovigen uit de heidenen tot naijver, tot jaloezie wordt opgewekt, ziet Paulus hier niet als een verblijdend resultaat van de evangeliearbeid, maar hij ziet het als een oordeel van God. Een oordeel van God dat reeds door Mozes over het ongelovige deel van Israël was uitgesproken. Dat het gaat om een oordeel kun je lezen in Deuteronomium 32 vanaf vers 16. Ze hebben hem, de Heere God, tot naijver, tot jaloezie gebracht met vreemde goden. Met gruwelijke daden hebben zij hem tot toorn verwekt. Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God. Aan goden die zij niet kenden. Aan nieuwe goden die kort geleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd en u hebt de God die u gebaard heeft vergeten. En dan volgt vers 21. Ze hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun nietige goden. Ik zal hen daarom jaloers maken, dus als een oordeel, door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. De bekering van de heidenen is voor de Joden een reden tot ergernis en toorn. Maar de oorzaak ligt bij hen zelf, omdat zij God tot toorn hebben verwekt. Israël heeft het evangelie wel gehoord, maar ze hebben het niet begrepen. Ze hebben het niet verstaan. Ze hebben het niet onderkend. Het Griekse woord voor niet begrepen of niet verstaan heeft letterlijk de betekenis van een niet persoonlijk kennen. Het ongelovige deel van Israël heeft het evangelie wel gehoord, maar niet gekend. Dat wil zeggen, er niet persoonlijk deel aan gehad. Het is zoals het in de brief aan de Hebreeën staat. In Hebreeën 4 vers 2. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. En zo ging de door Paulus aangehaalde woorden van Jesaja in vervulling. En Jesaja durft het aan te zeggen. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Van Israël zegt hij in vers 21, met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Hoe is het dan toch mogelijk dat Israël niet op de genade van God in Christus is ingegaan? Het verbijsterende antwoord luidt, dat hoewel God voortdurend heeft getracht zijn volk te bereiken, het zijn genade heeft afgewezen. Uit dit citaat van Jesaja spreekt een grote liefde van God voor zijn volk. Het uitstrekken van de handen roept het beeld op van een vader die zijn kind uitnodigt in zijn armen te komen. Het kind wil echter niet en wijst de uitnodiging af. Ook nu moet het Joodse volk de boodschap van liefde en genade in Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, horen. En bid mee dat als zij uit de Tenach lezen, dat hun ogen en hun harten zullen opengaan voor de aanwezigheid van Yeshua HaMashiach. Hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En wat is het fantastisch te bedenken, dat eenmaal dat moment zal aanbreken, dat dit ook voor Gods volk werkelijkheid zal worden. En al dus gans Israël behouden zal worden.
Bert, dank je wel voor deze studie. En luisteraar, jij ook bedankt. Een nieuwe podcast, of misschien wel meer dan één, over Romeinen 11, volgt zo spoedig mogelijk. Er valt immers nog zoveel over te zeggen. Tot snel en vooral shalom.